Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daarnaartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel, onzekerheid en jezelf proberen te forceren, te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil, maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Het imposter syndrome. Dat is het thema wat deze aflevering heeft. Oftewel in het Nederlands het bedriegerssyndroom. En dat is iets wat ik even opgezocht heb. Hoeveel mensen daar in Nederland volgens de laatste statistieken tussen haakjes last van hebben. Dat is 35% van de mannen. En maar liefst 70% van de vrouwen. En het is echt, ik heb wat onderzoek ook daarna gedaan, want dit onderwerp kwam gisteren naar boven in een coaching sessie. Ik ben er eens gaan induiken ook helemaal. Is dat juist, het wordt gezien als de vloek van de slimme mens. Dus de mensen die HBO, WO of verder nog zijn opgeleid, juist die mensen, en waarschijnlijk dus ook jij, dus ook mijn doelgroep, ja, ervaren het als een hele grote last. Nou, denk ik dat je er heus al wel van gehoord hebt, maar ik wil toch met deze aflevering induiken. Wat is het nu precies? Waar komt het vandaan? Tussen haakjes, hoe kom je ervan af? Hoe kan je ermee om leren gaan? Al dat soort vragen wil ik heel graag met deze aflevering centraal stellen. Dus welkom bij de Loopbaan Podcast. Thanks voor het luisteren alweer, voor intunen. Ik heb vorige week ook een aflevering gemaakt die gaat niet over het maken van keuzes en voor in je loopbaan. Maar meer ja, wat je allemaal tegen kan komen als je aan het werk bent. Ook al is het in een functie waar je in de kern hartstikke blij mee bent en bij je vindt passen. En ik zag in ieder geval dat die aflevering van vorige week, die ging over een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Waar ook heel veel mensen onder lijden is het echt een goede woord. Mijn vriendin, die appte mij die dag nog. Die zei echt alsof je het voor mij hebt gemaakt. Dat is wel heel tof om te horen. Dus ik dacht, nou, dat wordt goed ontvangen, dat soort afleveringen. Dan ga ik er vaker van maken. En tussen haakjes bij toeval kwam dit onderwerp gisteren in een coaching sessie naar boven. Toen dacht ik, ja, weet je, als zoveel mensen dit ervaren, dan is het misschien hartstikke nuttig om hier een aflevering over te maken. En waar ik dacht dat ik daar geen last te zaakjes van had, door mijn onderzoek ben ik erachter gekomen dat dat toch wel zo is. Alleen ga ik er op een hele andere manier mee om dan een beetje klassiek, zeg maar, vaak gehoord wordt. En dat is eigenlijk ook een beetje het kenmerk van het imposter syndrome. In de kern is het hetzelfde, maar hoe het tot uiting komt bij jou en hoe het ook ontstaan is bij jou, is heel erg individueel. Goed. Wat in ieder geval de kern is van het imposter syndrome, is dat je gewoon knijterbang bent om door de mand te vallen. Dat een ander jou incompetent vindt. Dat een ander gaat ontdekken voor jouw gevoel, want jij ziet jezelf zo. Dat jij dingen niet kan. Dat ze het opeens gaan ontdekken. Huh? Hoe komt het dat jij op deze functie zit? Dat kan jij helemaal niet. Dat ze jou gevraagd hiervoor hebben. Of dat je die diploma's heb je vast vervalst. Want wat je nu aan het doen bent, dat slaat echt nergens op. Ben je dom of zo? Het is een hele grote angst dat je op je kunnen, op wat jij presteert, op wat jij kan, en dat is vooral in het werk, afgewezen wordt. En complimentjes die je zou krijgen, of het werk, of nou buitenwerk is, die hoor je wel. Maar ja, je gelooft ze niet. Want vaak zien we het zo dat wat je bereikt hebt, wat je goed doet op het werk, alle diploma's en prestaties die je behaald hebt, die voelen gewoon niet. Ja, zoals gisteren gezegd werd eigenlijk, dat is wat ik vooral nu ook even aan denk. Je kan wel iedere keer een diploma halen, je kan iedere keer succes behalen, je kan een goed project afronden, je kan een presentatie halen, een promotie behalen. Maar het vervult je niet. Want constant leef jij met de angst. Ze gaan erachter komen dat het niet komt omdat ik er zo goed in ben. Dat het door mij komt, door mijn mooie kwaliteit. Dat ik dat hartstikke. Nee, ze gaan zien dat geluk is. Dat dat gewoon een eenmalig iets was. Dat ik eventjes een winning streak had. Dat ik... Het is een enorm gebrek aan zelfvertrouwen. Aan een groot negatief zelfbeeld. Wat er heel erg aan ten grondslag ligt. Want jij denkt zo over jezelf. Jij zit jezelf aan te praten. Dat fouten maken iets is wat gewoon onmogelijk is. Want dat is juist het grootste bewijs waardoor ze mogelijk gaan ontdekken dat je een bedrieger bent. Dat is ook wat gisteren vooral in de afspraak in de sessie naar voren kwam. Het niet mogen maken van fouten. En het bijzondere bij haar vond ik bij mijn klant, en dat hoor ik eigenlijk ook al vaker, maar het was bij haar zo'n groot verschil tussen privé en werk. Ze zei privé, als ik dan iets breek, iets fout doet, gewoon een domme fout maak, dan kan ik denken, ja, dat is eenmaal zo. Ik ben een mens, dat kan gebeuren. Ik deed toch niet expres. Dat kan ik misschien wel fixen of daar kan ik excuses voor geven. Daar ben ik zelf ook accountable voor. En op het werk liggen die verhoudingen gewoon heel anders. Op het werk heeft ook met prestaties te maken. Daar verwachten ze van alles van me. Dan zien ze natuurlijk niet mijn gehele persoon. Er ligt gewoon druk op. Ik heb daar stress, terwijl ik in de kern geen gestrest persoon ben. Hier krijg ik echt heel veel stress van. En wat bij haar het vooral tot uiting kwam, is dus de angst om fouten te maken. Ze had constant het gevoel dat elk moment kon gebeuren op het werk. Dus ze was knijterhard aan het werk. Constant bezig om maar haar werk goed te doen. Om maar die druk die ze op zichzelf lag. Ze werkt zoveel uur, maar ze werkt ook wel eens 's avonds. En zo stressgevoelig. En dat... Ja, dat is een van de manieren hoe vaak mensen ermee omgaan. Zo hard bewijzen. Ik kan het wel. Of in ieder geval verbloemen. Dat mochten ze toch ergens nog een fout maken. Of dat iemand het minder vindt wat ze doen. Dat misschien onder een berg van ander werk misschien niet zo opvalt. Ze zijn zo hard zichzelf aan het bewijzen. Eigenlijk zichzelf een hele onmenselijke... druk opleggen en een hele hoge lat leggen, die er dus ook dus zo voor zorgt dat er zoveel stress bij gepaard gaat. Want dat is dus onmenselijk, dat is niet haalbaar. En heel vaak als je daar lang mee door kan gaan, als je zo in gevecht bent met je eigen bedriegerssyndroom, zoals ze dat noemen, omdat je zo laag over jezelf denkt, constant dingen aan het doen bent waarvan jij denkt, dat kan ik niet, dat is mij niet mogelijk, maar ik doe het dan maar en ik hoop dat het me lukt en dat mensen maar niet zien dat ik gewoon stom ben en dom ben en niet kan en incompetent ben, dat ik beter mbo-baantje kan gaan doen. Niks mis mee, hè? Maar als je bijvoorbeeld universitair bent opgeleid, is dat natuurlijk een andere ervaring. En ondertussen zit er ook nog een deel in jou die dat niet denkt. Die denkt, nee, ik wil graag die functie. Of nee, dat lijkt me hartstikke leuke presentatie. Maar als je er eenmaal mee aan de slag gaat, komt het bam, gelijk weer boven. En zo zit dat ook een beetje met jezelf in gevecht. En dan heb je natuurlijk ook nog de buitenwereld, waarvan je constant dus bang bent dat ze gaan ontdekken dat je het niet waard bent. Dat je eigenlijk gelijk hebt, dat je niet competent hiervoor bent. En dat is wat we heel vaak doen, hè. Als er zo'n grote onzekerheid ten grondslag ligt, ook een laag zelfbeeld ten grondslag ligt, dan gaan we tegen onszelf zeggen, constant, omdat dat in onze brein, want het is bij heel veel dingen, hè, we gaan onszelf gewoon afwijzen. Gaan constant tegen onszelf zeggen, dit kunnen we niet. Dat is stom bij jou. Dat moet je niet zo doen. Beter een dommerd. Je kan heel heftige woorden hier ook aan koppelen. Want wij denken dat je daarmee, ons brein denkt dat. Hè? Dat je, als je tegen jezelf zegt, dan heb je het al vaak genoeg gehoord. En de kans dat iemand anders gaat ontdekken dat jij dus dat inderdaad niet kan. Wat natuurlijk niet waar is. Maar dat is die angst die er heel erg bij speelt. Dan doet het misschien minder pijn of zo. Wat ook niet waar is. Het is gewoon een kopingsmechanisme. Het is een beschermingsmechanisme van onszelf. Waar dus gewoon echt letterlijk, hè, 70% van de vrouwen last van hebben. Elke dag dat ervaren. En ze zijn zo hard bezig vaak om dat niet tot uiting te laten komen. Om maar te zorgen dat niemand gaat inzien dat zij incompetent zijn. Wat ze niet zijn. Want het zijn slimme mensen. Hey, Je hebt niet voor niks al die diploma's behaald. Je hebt niet voor niks die functie gekregen. Mensen, je hebt niet voor niks aangenomen geworden op de positie waar je nu zit. Maar jij denkt dat dat komt door geluk. Jij denkt dat het komt misschien omdat je net die ene specifieke master hebt gedaan die gewild is. Omdat op het moment dat jij solliciteerde er geen andere goede kandidaten waren. En zo kan ik doorgaan. Wat jij behaald hebt, dat vult dat gat gewoon niet wat in jou zit. Want dat kan ook niet gevuld worden door externe factoren. Mijn klant zei gisteren ook, ze zegt, ik kon heel goed leren op de basisschool. Werd het al ontdekt, ik kon echt heel goed leren. Maar omdat ze merkte dat ik ook wat onzeker over mezelf was, hebben ze een beetje ingezet op HAVO VWO. Nou, ik ben daardoor tussen haakjes afgezakt naar de MAVO. MBO gedaan. Maar ja, dat werk wilde ik niet doen, want dat gezonde deel in haar, dat dacht, ja, dit past niet bij mij. Ik wil naar het HBO, dat ging ze dan doen. Op het HBO ook gewoon afgerond. En toen wilde ze aan de universiteit. Heeft ze ook een bachelor gedaan. Heeft ze ook een master gedaan. En ze zei ook tegen... Ik vroeg ook aan haar. Ik zeg, als je daarna ook nog verder kon studeren. Had je dat dan gedaan? Ze zegt, ja, ik heb echt serieus nagedacht over een PhD gaan behalen. En als er nog meer mogelijk zou zijn, dat ze dat zou doen. Omdat ze dacht, als ik dat dan behaald heb, dan voel ik me competent. Dan voel ik me slim. Dan voel ik me goed over mezelf. Dan voel ik me waardig over zat, dan vind ik mezelf waard. Maar nee, dat gevoel gaat gewoon niet komen door een papiertje, door een diploma. Want in jouw hoofd zit die bedrieger die constant tegen jou zegt, nee, dat komt niet door jou, dat komt door andere factoren. Dat komt niet door jouw briljante brein, door jouw genieuze oplossingsgerichtheid, door jouw prachtige kwaliteiten, door jouw passie, door jouw ambitie, door jouw doorzettingsvermogen, door whatever. Daar komt het niet door. Nee, daar komt het niet door. Andere redenen buiten jou, die jij niet in je hebt, daardoor is dat gekomen. Want jij denkt constant, was een me. En ze gaan het ontdekken. Ze gaan het ontdekken. En ik heb ook wat onderzoek gedaan. Want ik vind het een heel boeiend onderwerp, omdat zoveel mensen in mij kampen. En ik dacht ook echt dat ik dat niet had. Maar daar ben ik dus echt op de... kom ik op terug. En ik heb wat interessante dingen gevonden. Want ik denk wel, dat is mijn eigen toevoeging hoor. De manier hoe heel veel mensen hiermee omgaan, en dat is wat ik al een paar keer benoemd heb, ook in deze aflevering, is heel hard gaan werken om dus te voorkomen dat je voor je gevoel niet door de mand gaat vallen. Dus je bent constant bezig met verbloemen dat je niet goed genoeg bent. En dan ga je heel hard, dat doe je door heel hard te werken. Alleen dat harde werken leidt vaak niet door meer succes. Want die angst is er nog steeds. En daardoor gaat die angst niet weg. Maar dat denken we, dat we daarmee door heel veel te doen, heel veel te presteren, dat we daarmee zelf gaan geloven dat we het wel waard zijn. Wederom, zo gaat het niet worden hoor. Er zijn ook heel veel mensen die juist heel veel uitstelgedrag vertonen door het imposter syndroom. Omdat je zo bang bent om te falen, hè, zo bang bent om door de mand te vallen, ga je juist heel veel uitstellen. Er zit natuurlijk een hele grote angst tot afwijzing, tot falen onder. En er kan ook dus een hele grote faalangst onder zitten. Want als je ergens niet aan begint, kan je ook niet falen. Dat is wat je gedachte dan is. Dus je bent constant voor je uit aan het schuiven. Nou, die herken ik al wel een beetje bij mezelf hoor. En er is ook nog een derde element van de vijf. En de hele tijd, ja, voel je een beetje nep. Want de dingen die je zegt, wil je heel graag dat die juist zijn, correct zijn, gewenst zijn. Alleen zo voel jij je niet, zo ervaar jij het niet. Dus je kan best een sollicitatiegesprek, zoals mijn klant gisteren ook zegt te doen, vertellen dat je iets kan, ook al weet je dat misschien niet, want je wil misschien toch graag die functie. En je wil even vertelt graag wat ze willen horen, want ja, je wil graag dat zij ook het goede in jou zien. En je gaat dan een beeld creëren van jezelf, waar de lat ook lekker hoog ligt nog bij jou, waar de mensen verwachtingen gaan creëren. Maar jij denkt constant dus, daar kan ik niet aan voldoen. En dat is ook niet de werkelijkheid. Ja, je gaat je dus heel erg anders voordoen dan wie je in werkelijkheid bent. En dat gevoel heb je ook heel erg. Ik moet iemand anders zijn dan wie ik in de kern ben. Want anders val ik dus door de mand en gaan ze van alles wijzen ze hem af. Nou, wat natuurlijk, wat ik al benoemd heb, ik zit nu even op te noemen, even mijn bron erbij te pakken. Maar het stukje bang om afgewezen te worden zit daar heel erg bij. De weinig zelfvertrouwen stukje. Omdat, ja, je denkt, als ik mezelf durf te zijn, als ik gewoon mijn talenten laat zien of duidelijk geloof in mijn eigen kunnen, dan ben je dus bang om afgewezen te worden. Dus je overtuigt jezelf van, ja, ik kan niet zoveel, ik verdien geen succes. Ik geef niet zoveel mijn eigen mening, want dan kan ik daar in ieder geval niet op afgewezen worden. Dus je houdt eigenlijk hiermee, met dat imposter syndrome, heel erg je zelfbeeld expres laag. Want als je toch durft te geloven in jezelf, ja, dan gaan anderen misschien dus weer denken, ja, wie denk jij wel dat je bent? En daarmee komen we gelijk in die vijfde en laatste naar boven, het perfectionisme stukje. De lat heel erg hoog leggen. En dat vergroot ook nog extra die onzekerheid waar je al mee kampt. En vooral natuurlijk als je nieuw ergens bent, dan is dat nog hardnekkiger dan in situaties waar ze je al langer kennen. En waar je al een beetje kan teren op vorige gaande ervaringen. Waar je nog een beetje dat moet bewijzen. Daar wordt het extra lastig. En weet je, er zijn best wel wat, hè, want het imposter syndrome is dus een verknipte manier, en maar dat zijn alle beschermingsmechanismes, hè, om jezelf te beschermen. Te beschermen tegen iets. Er zit constant een angst bij jou. Ja, je bent constant ergens bang voor. Er zit natuurlijk in de grote lijnen, in een stukje afwijzing, in, hè, dat mensen jou niet goed genoeg vinden. Maar wat het exact voor jou is, dat is heel persoonlijk. Want het is dus iets waar naar onderzoek naar voren komt. Dat veel mensen er last van hebben, ondergebukt gaan, zeg maar. En vooral vrouwen. En het heeft best wel wat te maken vaak met opvoeding. Met hoe meisjes, vrouwen opgevoed worden. Waar mannen wat meer gestimuleerd worden om lekker te leren, te ravotten, te klooien, te experimenteren, fouten te maken, risico's te nemen. En dat ze dan omgegaan wordt met die dingetjes van, dat hoort erbij, weet je, oh, dat maakt niet uit, joh, gewoon nog een keer proberen, gevallen, prima, hup, grote stoere jongen, nog een keertje. En waarbij meisjes dat een heel ander geval is. Maar hier is geen rechtlijnige oorzaak in te vinden, en dus ook geen rechtlijnige oplossing, antwoord in te vinden, omdat het heel erg persoonlijk is. En dat is natuurlijk bij heel veel beschermingsmechanismen, maar vaak zitten er best wel wat lijnen in. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat als je vroeger een fout maakte tussen haakjes, hè, dat daar niet heel erg positief op gereageerd werd. En dat er altijd een hele vervelende reactie op kwam, dat er geen ruimte voor was, dat dus iets fouts was. Of de ander daar niet meer om kon gaan, een bepaalde ouder. Dat kan natuurlijk een reden zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je constant alleen maar gezien wordt voor je prestaties. En dat als de cijfers voor jou nog steeds voldoende waren, maar wat lager, dat daar echt, je kan toch veel meer, je bent een kind van ons en weet ik het allemaal wat. En dat je heel erg bezig bent met, oh, ik moet eraan voldoen. En dat je misschien, wie weet, ben je ook afgewezen op de dingen die jij van natuurlijk graag doet, makkelijk kan. Jouw natuurlijke kwaliteiten, maar dat daar juist heel veel druk op gelegd werd. Of dat dat er juist niet moet zijn. Of dat je gewend was dat je juist aan verwachtingen van andere mensen heel erg moest voldoen. En daardoor gewend was om niet je eigen natuur erin te volgen. En dat je juist heel erg beschermend bent opgevoed en daardoor dus weinig ervaring hebt met fouten maken. En ik vind het woord fouten eigenlijk een rot woord. Want het is gewoon leren. Fouten, want dat betekent dat goed en fout is. Gedrag is niet goed of fout, behalve als je er een ander pijn mee doet of jezelf. Dan mag dat onder goed of fout vallen. Maar leren, proberen, bijstellen, experimenteren. Zo ontwikkel je jezelf. En dat is eigenlijk wat er dan ook gewoon gebeurt, hè. Je bent constant gebukt onder die angst, waardoor je jezelf enorm klein houdt. En dat is ook eigenlijk niet ten gunste van jezelf, want jij ervaart dat heel vaak. Maar ook wat eigenlijk allemaal wel in jou zit, in dat vat zit bij jou, wat er daardoor niet naar buiten komt. Alle mooie dingen die jij zou kunnen creëren als jij hier geen last van had, als jij hier onder gebukt zou gaan. De kern hiervan is dus dat de bescherming nodig was op het moment dat het gekomen is. Ik hou mezelf klein. Ik verwacht niet veel van mezelf. Ik mag geen fouten maken. Ik leg de lat gewoon heel hoog. Waardoor het groter wordt dat je fouten kan gaan maken. Maar dat wil je niet. Dus je zit jezelf echt in een hele grote crux te brengen. Waardoor je constant onder de stress zit. En misschien ook zelfs richting een burn-out dan gaat. Dat is wat heel veel gebeurt. En dat je misschien dat gedrag aan het bagatelliseren bent, aan het relativeren bent. Of juist dus met uitstelgedrag of uitdaging uit de weg gaat. Zodat je maar niet door de mand kan vallen. Er zijn zoveel manieren hoe je mee omgaan. En de uiting daarvan is bij iedereen anders. En er zijn ook zat mensen waar ik wel eens verhalen over hoor van andere mensen. Die in loondienst werken. Die doen alsof ze heel druk bezig zijn. Zodat het lijkt alsof ze heel druk zijn. En heel druk bezig zijn. En dan gaan ze een keer met verlof of met vakantie wat langer. En dan valt eigenlijk pas op wat diegene nou precies effectief allemaal doet in zijn werk. Zijn of haar werk. Ja, en dat wil je natuurlijk juist niet dat het gebeurt. Maar ja, dat doe je zelf. Dat jij constant bezig bent, hartstikke druk op je computer. En je blijft nog wat langer dan de baas werkt of wat over. En dan is het beeld wat je aan het afgeven bent, wat je heel belangrijk vindt. Je bent daar constant mee bezig. Hoe kom ik over op een ander? En kom ik competent of incompetent over? En als je al competent ervoor vindt, dan is het al een verwachting of een beeld waar je moet voldoen. Waar je denkt, ja, dat kan ik niet. En je gelooft ze ook niet. Want je denkt, waarom denken ze dat? Dat ik dat kan? Hoezo? Wat voor bijzonders ben ik dan? Want wederom, als jij jezelf bijzonder zou vinden, als jij gezonde zelfvertrouwen zou hebben, ja, dan kan natuurlijk iemand zijn die dat niet vindt. En dat doet pijn. En met alle beschermingsmechanismen is het gewoon hetzelfde. De oorsprong hiervan is in je jeugd, is in de opvoeding, is in de ervaring die jij gehad hebt. Wat gewoon jou kwetste, wat jou pijn deed, wat jou verdriet deed. En dan gaat je brein to the rescue om je te helpen. En de uiting daarin, ik hoop dat door deze aflevering je voor jezelf een beetje hebt kunnen onderzoeken. Hoe uit het zich bij mij? Herken ik dit? En hoe uit zich dit bij mij? En hoe houdt het mij in mijn greep? Wat voor effect heeft het op mij? Wat voor invloed heeft het op mij? En krijg ik er stress van of niet? Het kan natuurlijk ook zijn dat je alleen bij bepaalde delen op je werk er vooral last van hebt. Ik denk dat iedereen er een klein beetje last van heeft. Dat als je iets spannend vindt of er ligt druk op en het is de bedoeling dat je het even goed gaat doen, dat je dan al gauw denkt, hoe kan ik dat wel? Maar dat zijn, laat ik het dan zo zeggen, wat gezondere, onzekere gedachtes. Maar als je constant ondergebukt gaat bij alles wat je aan het doen bent, of bijna alles wat je aan het doen bent, constant met een grote angst rondloopt van elk moment kan het gebeuren. Elk moment kan ik die fout maken. Elk moment kan ik door de mand vallen. En dat een soort van geest die constant achtervolgen is. En je denkt, godsamme, schiet eens op, ga eens weg. Je komt er niet van af. We zijn er hard tegen aan het vechten. En juist dat houdt het in stand. Dus wat ik je wel wil meegeven is, wees hier bewust van. En onderzoek eens voor jezelf, waardoor is het bij jou ontstaan? Waar ben je nou eigenlijk ten diepste bang voor? Ik snap dat de dingen die ik in deze aflevering besproken heb, als je het herkent, is waar je bang voor bent. Maar wat is concreet hetgene waar je bang voor bent? Wat is het ergste wat in jouw beleving, want het is iets heel persoonlijks, kan gebeuren waardoor jij constant met die angst rondloopt. En als je dat voor jezelf ontdekt hebt, kan je dat herleiden aan iets van vroeger, toen je nog een klein kindje was. Dat je het aan elkaar kan verbinden. Want als je dat kan, kan je zien waardoor het ontstaan is. Kan je het ervaren, kan je het voelen. En kan je zien dat het iets van vroeger is en niet van nu. Dat je iets van vroeger plakt op het heden, nu je volwassen bent. En dan kan je leren hier volwassen ook mee om te gaan. Dan kan je leren, oké, het is helemaal niet waar. Het klopt niet dat ik incompetent ben. Want ik kijk eens toch echt naar de successen en onderzoek of het ook echt komt door wat jij denkt. Dat het niet door jou komt, maar dat het komt door geluk en pech en dat het zo gelopen is doordat andere mensen beter en minder goed daar waren dan jou en dat jij dan maar de beste was. Maar waardoor kan je zien, ik zit hier even te worstelen met mijn woorden, maar kan je zien dat de dingen die jij bereikt hebt, de dingen die je op je werk mooi doet, waar mensen complimenten over geven, dat daar echt elementen in zitten die komen door jou. Door wat jij van nature doet, door waar jouw talenten liggen, jouw persoontje. Als je dat durft in te zien, als je dat durft aan te kijken, dan ga je ontdekken, dat komt door mij. Door mijn kwaliteiten, door mij als persoon. En als je toch iedere keer jezelf die... Ja, het is een soort met je neus op de feiten drukt. Want het zijn gewoon feiten. Want dat is vaak bij mensen met faalangst, hè, wat daarbij speelt. Hè, fouten die komen door jou. En geluk en prestatie komt door geluk. Hè, komt door omstandigheden. Maar als je is ontleed al voor jezelf. Dat is best een grote hoor. Hij klinkt heel praktisch wat hij ook is. Maar als je iedere keer ontleed. Wat maakt dat deze situatie... fijn liep, prettig liep, dat deze klant, deze opdrachtgever, deze collega, deze leidinggevende blij was met mij. Waardoor kwam dat nou precies? En kan je dat ook voelen? Kan je ook binnenlaten dat dat door jou komt? Want dat is het stukje, hè? De pijn zit hem vaak daarin. Hè? Dat je dat niet durft te herkennen. Maar zo help je jezelf wel om een beetje dat zelfbeeld op te krikken. En gisteren in een sessie ben ik natuurlijk heel anders mee omgegaan met haar. We hebben het opgesteld, zodat ze ook echt kon ervaren. Waar kwam het door? Waardoor zat ze zo met zo'n groot imposter syndrome? Want toen zij het las, toen ze studeerde, las ze een stukje over het imposter syndrome. Dacht ze echt, kak, dit herken ik zo enorm. En dat achtervolgt haar nog steeds. En gisteren in de sessie heeft zij kunnen ervaren waar dat ontstaan is. En kon ze ook het... bij haar geval het verdriet binnenlaten. Waarom? Vaak als je de pijn kan voelen die als kind te groot was. Maar nu als volwassene wel kan dragen. Als je dat kan voelen. Dan lucht dat op. Dat was bij haar natuurlijk ook gewoon het geval. Dat lucht op. Het geeft ruimte. En als de volgende keer gaat ze werken. Dan is er ook iets meer ruimte. En dan kan er iets zijn wat ze zichzelf kan aanleren. Om tussen het stukje... ik heb misschien iets gedaan wat minder goed was. Of het stukje, ik ben bang dat ik door de mand val. En het gedrag wat normaal erop volgde. Bij haar geval dus hard werken. Dat daartussen misschien iets kan komen. Wat het niet zo in haar greep heeft. Dat ze misschien iets lieflijks tegen zichzelf kan zeggen. Dat ze iets erbij kan pakken wat haar steun geeft. Dat haar herinnert dat het iets van vroeger is en niet iets van nu. Dat het irrationele angsten zijn, wat natuurlijk altijd is... Dat zichzelf weer even met beide benen op de grond kan brengen. En daar volwassen gedrag in kan leren. In plaats van wat het dus in essentie natuurlijk is. En dat bedoel ik echt zonder oordeel. Want het is als kind ontstaan. Het is vanuit angst, kindergedrag ontstaan. En dan kan je leren vanuit rust. En ook al is er onzekerheid, ook al speelt die angst er. Dat niet leidend te laten nemen. Maar... het met je mee te nemen als volwassene. Als ik snap dat ik het spannend vind, dit doe ik al jaren zo. Ik weet dat het hierdoor komt, dat is niet nu. Ik heb mezelf iets gegeven waardoor ik even tot rust kan komen in mijn systeem, in mijn lijf. Zodat ik niet als een reflex erin meega weer. Dat ik dat ratje weer in die keer opnieuw ga, want zo hou je het in stand. En zo ga je ontdekken dat daar ruimte tussen komt. Maar in ieder geval in deze podcast wil ik je dit allemaal meegeven. Zodat je al bewustwording op kan krijgen. Kan inzien ja, hoe het uitkomt bij jou. Wellicht kan je zelf al puzzelstukjes leggen wat de oorzaak daarvan is. Omdat het heel vaak opluchting geeft als je dus die emotie kan binnenlaten. Die als kind dus niet echt die te groot was en die nu wel kan voelen. Want dan heeft het geen macht meer over jou. Want je bent er iedere keer van aan het wegrennen. Want je wil het gevoel niet voelen. Maar dan hou je het dus in stand. Goed. En ik bedacht me nu opeens dat ik ook nog had beloofd om te benoemen dat ik erachter was gekomen. Om toch even in een leuke noot de aflevering af te sluiten. Dat ik er toch ook wel last van heb. Want ik zei zo tegen haar. Hij zegt, ik heb het juist niet, zei ik zo tegen mijn klant gisteren. Wat ik juist doe is, ik gooi gewoon automatisch mijn eigen glazen in van tevoren al. Zodat mensen helemaal geen hoge verwachting van me hebben. En... ik daar alleen maar aan kan voldoen aan die lage verwachtingen. Of ze misschien kan verrassen. Maar dat is eigenlijk ook een vorm van een imposter syndrome. Want ik ben toch bang dat mensen denken dat ik het niet kan. Dus dan ga ik al van tevoren benoemen wat ik allemaal niet kan. En mijn eigen glazen ingooien. Dat heb ik vroeger echt heel veel gedaan. En intussen heb ik daarna, het tussenstapje wat ik daarna heb geleerd is, dat kan ik nog niet, of dat weet ik nog niet, of zo doe ik het nog niet. Heb ik erbij gezegd, maar dat kan ik leren. Want ik heb daar en daar ook al weer iets geleerd, dus dat komt allemaal goed. En nu heb ik gewoon zoveel geloof in mezelf en vind ik dat ik een aardig realistisch zelfbeeld heb. En als ik iets niet weet, dan benoem ik het ook wel eens. Dan zeg ik, ja, dat weet ik gewoon niet. Of we gaan een experimentje aan. Of laten we even stap voor stap kijken hoe het loopt. En dan blijven we in contact met elkaar om te zien, om bij te sturen. Het heeft geen grip meer op mij. Ik was vroeger knijterbang om fouten te maken. Want ik ben opgegroeid door een hele perfectionistische ouder. En mijn vader wist het altijd beter. Dus als ik zelf met ideeën kwam, met meningen of met suggesties, dan waren die toch nooit goed genoeg, want hij wist altijd beter. Dus daarom hielp het mij gewoon door naar mijn vader toe te gaan. Want ik heb een probleem, ik heb geen idee, kan je me helpen? Dus dan ging ik ook daarna als volwassene gewoon dat heel vaak zeggen. Ja, jullie weten het allemaal wel beter, ik weet niks. En dit is wat ik wel weet, dus wat ik allemaal niet weet. En die lijst was langer. Want dan denk ik, hebben ze in ieder geval een heel realistisch zelfbeeld van mij. En als ze me dan aannemen, ligt er geen druk op. Ja, natuurlijk word je dan niet aangenomen. Want ik vertel natuurlijk ook helemaal niet het realistische plaatje. Maar dat doet de andere kant van de imposter syndroom ook niet. Want dan ga je soms een te hoge lat plaatje schilderen. Dat mensen te hoge verwachtingen hebben die je toch nooit kan bereiken. Hier zitten hele interessante facetten aan. Daarom fascineert het me natuurlijk ook. Maar dat is het. Het is voor iedereen anders. En als heel veel mensen er last van hebben, is het dus ook iets wat niet één dingetje is, zeg maar. Voor iedereen heeft een ander uitwas, een oplossing voor iets wat voor jou persoonlijk zo was. Maar als je het kan zien voor waar het voor is, dat het daar dus een oplossing voor was, kan je dus ook onderzoeken, dient het mij nu nog? Helpt het mij nu nog? Waarschijnlijk niet. En wat heb ik nu nodig? Wat kan mij nu wel helpen om het mij niet zoveel macht over mij te laten hebben, want ik het zelf weer terug kan pakken? Kan ik iets doen wat mij helpt daarin? En voor mij, dat zei ik ook tegen mijn klant gisteren, als ik spannende dingen doe waarvan ik bang ben om fouten te maken, die faalangst ken ik heel goed van vroeger, dan zeg ik, ga ik gewoon heel lieflijk tegen mezelf praten. Het is helemaal oké. Het is oké dat je dit spannend vindt, maar dat wil je toch graag. Je mag het leren, stap voor stap. En als je even ergens tegenaan loopt, even diep zuchten, even pauze nemen, daarna weer oppakken, gewoon rustig aan. You've got this. Komt helemaal goed? Neem je tijd. Dus zulke soort dingen zei ik tegen mezelf. En dat kalmeerde mij, dat zuste mij. Dat voelde een soort van moederlijke stem die ik tegen mezelf maar gewoon zei, om mezelf door het enge proces wat het was, heen te helpen. Wat dit op welke manier jij hier tussen haakjes last van hebt ook, dat is het. Het is een grote angst die je achtervolgt. En als je jezelf daar een beetje in kan kalmeren, kan dat echt al heel erg zijn greep op jou loslaten. Want je bent er niet meer tegen aan het vechten. Je bent aan het aankijken. Je bent aan het onderzoeken wat jij nodig hebt om het losser te laten zijn. Om het niet meer zo'n greep over jou te hebben. En dat helpt echt enorm. Dankjewel voor het luisteren. Mocht jij het een fijne aflevering hebben gevonden, mocht je het boeiend vinden, stuur hem door naar iemand als je denkt, die kan hier ook zijn waarde uithalen. En mocht je hem boeiend vinden, je bent tot nu toe nog steeds aan het luisteren, zou het enorm waardevol zijn als jij deze aflevering, als je dat al niet eerder gedaan hebt, aantal sterren willen geven die jij vindt dat het verdient. 5 is het beste. Zou ik heel tof vinden. Als je het al wel eerder gedaan hebt, dank je wel daarvoor. En want zo kunnen meer mensen deze afleveringen ten voordele voor hunzelf doen. En dat helpt gewoon bij deze podcast. En dat is natuurlijk de reden waarom ik hem ook maak. Dus dank je wel daarvoor als je dat al gedaan hebt of gaat doen nu. Je kan heel makkelijk bij iTunes of bij Spotify de show beoordelen. Klik op de sterren en je bent helemaal klaar. Dat is met een paar seconden gebeurd. Het is voor mij een heel groot gebaar. Thanks voor het luisteren. Dank je wel voor de sterretjes. En tot de volgende aflevering. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step?
Dan kan je een gratis check-up gesprek inplannen in mijn agenda. Want in dit gesprek kan je al jouw persoonlijke vragen en strubbeling met mij delen, zodat ik er met jou mee kan denken en kan sparren met jou. Nou, dat doe je door als eerste naar www.keuzeflow.nl/checkup te gaan. Deze link vind je ook gewoon in mijn show notes. Daar vind je ook alle links naar mijn socials. Dus als je het super tof vindt om mij te volgen in het leven als loopbaancoach en haar klanten met alles wat erbij komt kijken, vind ik het hartstikke leuk om ook jou terug te volgen. Hey, en als laatste vraag ik aan jou. Vond je deze podcast waardevol? Nou, dat hoop ik wel als je tot zover luistert. Wil je dan alsjeblieft, als je dat nog niet gedaan hebt, deze podcast reviewen of sterren geven die jij vindt dat het verdient? Want zo vinden meer mensen deze podcast en kan ik ook deze waarde met hun delen. Dankjewel alvast en tot de volgende aflevering.